Als je een Bijbel bij je hebt, dan zou ik je willen vragen om 1 Samuel 1 op te zoeken. Ik wil een groot gedeelte lezen. Ik heb jullie een mail gestuurd om die eerste 2 hoofdstukken te lezen. En ik wil een gedeelte van het eerste hoofdstuk lezen. En zoals ik al in de welkom zei, dat ik wil graag met jullie nadenken over mensen die het echt moeilijk hebben gehad in de Bijbel, en moeilijk omdat ze in moeilijke situaties waren of omstandigheden, en daarin echt Gods genade echt mochten zien. En bij de voorbereidingen moest ik ook echt denken, het is eigenlijk een preek voor Moederdag, maar goed, ik heb het niet uitgesteld voor Moederdag, want ik moest ook denken vooral aan de moeders soms die in deze omstandigheden thuis, man lief thuis werkt, kinderen thuis en studeren en ook thuis onderwijs geven. Soms zijn er moeders die alleenstaand zijn. En daar komt ontzettend veel op af in deze periode. En ik was zo aan het bidden vorige week en ik had eigenlijk al een serie in gedachten. Ik was aan het bidden en werd daar eigenlijk bij bepaald en toen dacht ik, dan wil ik er ook over preken. En dus ik start met een iets nieuwere, andere serie als dat ik eerst gedacht had om na te denken over mensen die het moeilijk hebben en daarin Gods genade ervoeren. En Hanna heb ik gekozen omdat de naam ook betekent genade. Ik vind het prachtig, haar naam betekent genade. En ik wil met u de eerste 20 versen lezen van hoofdstuk 1. Er was een man uit Ramataim, Sofim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Alkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochi, de zoon van Suf, een Ephratiet. Het is altijd prachtig, als je dus bij het eerste gedeelte, zie je eigenlijk hoe nauwkeurig Gods woord is, dat de afkomst van Alkana, die wordt nauwkeurig beschreven. Hij is eigenlijk een leviet. En de levieten die waren zeg maar verantwoordelijk tot hun 50ste jaar om de tabernakel te verzorgen. Dus hij had een hele bijzondere afkomst. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten te buigen en offers te brengen. Er waren 2 zonen van Eli, Hofni en Pinhas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij, dat is dus Peninna, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder gesloten had. En zo ging het jaar tot jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heer, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar verdronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult gij nog dronken, zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. Maar Anna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben diep bedroefd. Ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd die dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Ze zei, laat die dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stond 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerde terug en kwamen aan bij het huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Ze baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want ze zei, ik heb hem van de Heere gebeden. Vader, we willen zo ook in die stilte echt komen tot u en willen u bidden dat u door deze geschiedenis van Hanna ons wilt vertroosten. Iets laat zien van wat genade is. Dat de genade van u, waar het evangelie van Jezus Christus zo van doordrenkt is, dat dat echt tot ons komt. Ik bid u dat ik echt met passie mag spreken, zodat we echt iets mogen ontwaren van die goedheid van u. Hoe u een individu echt tegemoet treedt. En we bedanken u daarvoor dat we daar ons echt in zelf mogen spiegelen. In Jezus' naam. Amen. Je ziet in Gods woord vaak dat mensen zeg maar in dezelfde situatie verkeren. Zo kende Sarah bijvoorbeeld ook de moeite van geen kinderen te krijgen. En Rachel had ook zeg maar dit probleem dat ze geen kinderen kon krijgen. Ik zag ook van Rebecca dat ze onvruchtbaar was. Alles vrouwen die eigenlijk te kampen hadden met de moeite om zeg maar dat ze onvruchtbaar waren of onvruchtbaar leken. En met haar enorme moeite eigenlijk bij de Heere God kwamen. En je ziet ook in het bijzonder dat de huwelijken van deze vrouwen, vooral als ik kijk naar Sarah, Rachel en ook van Hanna, dat de huwelijken van deze drie vrouwen enorm onder druk waren. En dat was eigenlijk niet, als je goed bekijkt en goed leest, was dat eigenlijk niet dat ze geen kinderen konden krijgen. Maar de overeenkomst in deze huwelijken was dat er ook bigamie gepleegd werd. De mannen hadden gekozen om een andere vrouw ook nog te nemen. En dat was niet ongewoon, het werd gedoogd. Want je zag eigenlijk, dat moet je thuis maar eens lezen, in de wet was bepaald in Deuteronomium 21, vers 17, 15 tot en met 17, daar werd beschreven dat als een man twee vrouwen had, of meerdere vrouwen had, en ook was de niet geliefde vrouw, als zij als eerste baarde en ze baarde de eerstgeborene, dan ging het deel naar die niet geliefde. Die kregen die niet geliefde zoon, of de niet geliefde vrouw die als eerste de eerstgeborene baarde, die kreeg het dubbele deel. Dus daar werd eigenlijk ook in de wetgeving werd daar eigenlijk mee rekening gehouden. Dat wil niet zeggen dat dat zeg maar Gods gedachte was, want de gedachte was één man, één vrouw die samen een huwelijksverbond sloten. En je ziet ook dat in al die huwelijken die zeg maar niet, die eigenlijk waar de mannen kozen om meerdere vrouwen te hebben, is geen enkel huwelijk aan te wijzen waar het goed ging. Nergens. Nergens ging het goed. Nergens was er vrede. Er was overal in elk huwelijk, sla de Bijbel erop na, in elk huwelijk, in elk gezin waar zeg maar gekozen werd om zeg maar een bigamie te plegen, was het een grote moeite. En nu zie je hier dat zeg maar, dit ene zinnetje is eigenlijk bepalend in deze geschiedenis. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Waarschijnlijk is het zo, omdat Hanna de vrouw was die altijd het eerst genoemd eigenlijk wordt, dat zij de eerste vrouw was van Elkana. Want zij was de geliefde. Maar omdat ze geen kinderen kon krijgen, zag je ook al bij Abraham En ook al bij Isaac en zeg maar bij Jacob, dat ze kozen om nog een vrouw te nemen, omdat die dan zwanger zou worden. En je zag eigenlijk dat het ook in dit geval was het zo dat die ongewilde kinderloosheid ging met heel veel moeite en met verdriet gepaard. En ja, je ziet eigenlijk mensen die moeilijkheden hebben om kinderen te krijgen, vrouwen die zeg maar de moeite kennen, die weten wat voor een verdriet dat is. Het verdriet dat de familie vraagt van, en hoe ver is het bij jullie? Wanneer is het bij jullie zover? Of de onbeschoftheid die ik soms, soms mensen me vertellen, dat mensen de conclusie trekken, jullie hebben te druk en jullie hebben nog geen tijd voor kinderen. Het verdriet wat daar eigenlijk mee gepaard gaat, met kinderloosheid, dat zie je eigenlijk ook hier in terug. Nu wil ik eerst opmerken, voordat ik verder ga, dat een vrouw niet absoluut zeker niet getrouwd moet zijn of kinderen moet krijgen om een vervuld leven te leiden. Want ik kijk altijd naar leiders en dan zie je eigenlijk ook in het Oude Testament, dan zie je bijvoorbeeld dat Mirjam een hele belangrijke positie had. Mirjam was de zus van Mozes en van Aaron. En met Mozes en Aaron was Mirjam een van de leidsters van het volk. En zij had een hele prominente plek. Maar ze was niet getrouwd en had geen kinderen. Maar aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld Deborah, dat is de vierde richter. Want Samuel, daar kom ik zo dadelijk op, was de laatste richter. We zitten hier in een periode te spreken waarin zeg maar, dit verhaal speelt zich eigenlijk af in de tijd van de richters. Samuel zou de laatste richter worden en hij zou een koning ook zalven, onder andere Saul en David. Maar Deborah, een richter, was iemand die zeg maar, nog boven de koning zou zijn, stond. Dat zie je bij Samuel als die Saul echt het koningschap wordt hem afgenomen. Maar een richter in die periode was de leider van het volk, was degene die zeg maar recht sprak. En de vierde richter in het volk was Deborah. En Deborah was wel getrouwd, maar had geen kinderen. En dan zie je eigenlijk dat het is niet zo dat je moet zeggen, een vrouw vervult, komt pas tot vervulling van haar leven, vindt pas dat doel in haar leven als ze getrouwd is en kinderen krijgt. Dat zie je eigenlijk in de Bijbel dat dat niet zo is. Maar het is wel heel bijzonder als je ziet dat zeg maar, ieder van ons die hier zit, heeft een moeder. En dat is zeg maar, een enorme zegen om te weten vanuit welk gezin dat je komt. Sommigen hebben echt biddende moeders gehad en zijn daardoor tot geloof gekomen. Sommigen die ik ken hier al langer, die weten dat hun moeders vooral gebeden hebben. En in deze geschiedenis wordt het heel erg bijzonder. Ik las in een boek dat eigenlijk leiders worden gevormd door de moeders. Van de prachtige uitspraak. Van de eigen prachtige uitspraak. Je ziet hier in deze geschiedenis dat Peninna wordt als tegenpartij beschreven. Eigenlijk staat er in de grondtekst mededingster. En ze zorgde ervoor dat Hanna, waarschijnlijk gevoed door jaloezie, ze in het huwelijk, omdat ze zag dat Elkana's liefde ging naar Hanna uit. Ze kreeg een dubbel deel steeds, ook om haar te troosten. Maar Peninna, haar mededingster, die zorgde er wel voor dat Hanna zich pijnlijk bewust was van haar kinderloosheid. Ze treiterde Hanna als Hanna met Elkana reisde naar de tabernakel. Daar werden offers gebracht en daar werd de Heere God aanbeden. En in die tijd was Eli, zorgde voor het tabernakel. Hij had twee zonen, Gofni en Pinegas. En als je daarover leest, dan zie je eigenlijk dat een van de slechtste priesters waren die überhaupt in de Bijbel beschreven staan. Het waren gierige mannen die het beste deel van de offers voor zichzelf pakten. En ze gebruikten hun positie om vrouwen die dienst deden in de tabernakel, om hun te verleiden. Ze minachten de offers. Het waren eigenlijk een beetje maffiapraktijken rondom die tabernakel. En de Israëlieten die brachten met heel veel tegenzin brachten ze offers omdat er zoveel minachting over sprak. En Eli was zich dat bewust. Die verhalen die kwamen tot hem en er was maar, dat waren maar halfslachtige pogingen deed hij om zijn zonen te corrigeren. En Gods aanwezigheid boven die ark van het verbond was al reeds lang verdwenen. Het grote dieptepunt in die hele religieuze beweging van die tijd was dat ze in oorlog komen met de Filistijnen. En dan zie je eigenlijk dat zover gaat religie om God voor onze kar te spannen. En voor onze wagen te spannen. En dan nemen ze de ark mee naar in die oorlog van de Filistijnen. Omdat ze denken, God zal nu wel voor ons opkomen. En ze lijden een vreselijke nederlaag. Waarom vertel ik u dat? Dat heeft alles te maken met de achtergrond waarin zich dit verhaal eigenlijk afspeelt. Dat je ziet dat een moeder bidt voor een kind en dat kind opdraagt aan de Heere en de Heere God in de handen geeft. En je kunt zich dat voorstellen wat dat betekent in die hele achtergrond om je kind eigenlijk toe te vertrouwen in een omgeving die totaal godsonterend is. En ik wil met u kijken naar drie passies. Drie passies van Hanna, die ik uit deze gedeelte eigenlijk uithaal. Het eerste is waar ik wil kijken is naar de liefde voor God. De liefde die daar eigenlijk sprak voor God. Het tweede waar we zo dadelijk naar kijken is de liefde voor haar man. En het derde is de liefde voor haar gezin. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk, ook al heb ik het hier over moederschap. Ook als je vader bent, dan heeft dat natuurlijk heel erg veel. We kunnen kijken wat voor een chaos Elkana aanricht in zijn gezin. Als vaders, als man van. Maar we kunnen ook kijken naar de passie van Hanna en dat op onszelf betrekken. Ik wil eerst eens kijken naar de passie voor God. Het heeft me diep geraakt. Heel erg diep geraakt. Die passie voor God die komt in het bijzonder eigenlijk heel diep tot uiting in haar gebedsleven. Ze vroeg niet naar kinderen zoals Rachel dat deed. Rachel die zei, geef me kinderen, anders ga ik dood. Dat zei ze tegen haar man. Maar zij bad voor een zoon, zoals in 1 Samuel 10, zoals u dat hier kunt lezen. Diep bedroefd bad aan Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor het hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. En dan staat er, terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Ze kwam met grote nood naar God af. Ging ze naar God. En ze wist, ik vind het ook zo apart dat er staat er twee keer toe dat de Heere God haar moederschoot had gesloten. En ze bad en ze wist dat het hartverscheurend is het, als je deze geschiedenis leest, hartverscheurend hoe ze voor Gods aangezicht komt. Ze bad zo lang en ze vroeg een zoon die ze zou toewijden aan de Heere God, ondanks alle omstandigheden die ik u een beetje geschilderd heb. En misschien wel dankzij die omstandigheden dat ze zag wat rondom die tabernakel eigenlijk gebeurde. Wat rondom die offers gebeurde. Wat er gebeurde met de eer van God. Wat er gebeurde met de heerlijkheid van God. Hoe die twee zonen van Eli en Eli zelf daarmee omging. Hoe het volk het offers brengen, minachten, het aanbidden, minachten door datgene wat ze zagen van de priesters. En dan bidt ze en zegt, als u mijn zoon geeft, wijd ik hem toe aan u, het hele leven lang. En die reactie van Eli vind ik zo opvallend, hoe onbeschoft. Weet je, er is zoveel passie, had hij waarschijnlijk nooit gezien. Als je de achtergrond kijkt van hoe die, zeg maar, hoe Hanna haar hart uitstort voor het aangezicht van God. Hoe ze lang, hoe ze prevelt. Hoe ze in die stilte van asiel echt tot God komt. En dan zie je eigenlijk dat Eli, die trekt een compleet verkeerde conclusie. Heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Omdat hij in een omgeving eigenlijk ziet van hoe in de rondom de tabernakel, hoe zijn zonen met vrouwen omgaan, welke vrouwen dat bij de tabernakel eigenlijk diende. En je ziet eigenlijk dat hij dan komt en dan zegt, hoe lang kan hij zich nog als een dronken gedragen? Hij herkent totaal niet de passie waarmee zij, waarmee zij bidt. Zijn ogen zijn totaal vertroebeld voor die reinheid en die heiligheid. En die reactie van Anna is zeer opmerkelijk. Ze vertelt Eli haar verdriet. En dan zie je eigenlijk dat die intense passie komt pas echt tot uiting. Op het moment dat ze haar zoon ontvangt uit de handen van de Heere God. En dat ze dan deze zoon brengt naar de tabernakel. Je vindt dat bijvoorbeeld toen in 1 Samuel 2 vers 1 en 2. Je moet zich dat voorstellen in die hele omstandigheden. Dan heeft ze Samuel daar gebracht en dan zegt ze, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En dat is een gebed wat u ziet in 1 Samuel 2. Dat is een gebed wat ze eigenlijk bidt op het moment dat ze deze jongen afstaat. Ze heeft Samuel, staat er waarschijnlijk 3 tot 4 jaar. Want staat in de Bijbel staat er dat ze, zeg maar, als die van de borst af is, dan pas gaat ze met hem. Ze blijft zo lang ook thuis. Ze gaat ook niet met Elkana mee naar Silo. Ook niet tijdens die feesttijden. Ze blijft thuis om Samuel op te voeden. 3 tot 4 jaar zal het zo ongeveer zijn geweest. En weet je, als je dit gebed van Hanna, dan zie je eigenlijk hoe haar godsbeeld is. Je moet het thuis eens echt bestuderen. Ik heb dat deze week echt eens vers voor vers eens opgeschreven, ook bestudeerd. Wat wist zij eigenlijk van God? Wat wist zij van God? Hoe had God zich in haar leven geopenbaard? En je ziet eigenlijk, als je die lofzang bestudeert, dan is ze bekend met de diepste dingen van God. Ze erkent zijn heiligheid. Ze erkent zijn goedheid. Ze erkent zijn soevereiniteit, zijn macht, zijn wijsheid. Ze aanbad hem als redder, als schepper, als rechter. Ze erkent de zondigheid en de verdorvenheid van de menselijke natuur. En in haar gebed komt ook dat uiting, de dommigheid en het ongeloof en de opstandigheid van de mens. Het is geen theologisch-academische wetenschap die je hier in dat gebed wat je kunt lezen. Dat is, ze sprak van een intense, intieme kennis van de Heere God. En dat was die sleutel. Dat was die sleutel om haar zoon af te kunnen staan. Ik heb me dat echt proberen voor te stellen van als je die hele omgeving kent en je voedt zo'n kind dan 3, 4 jaar op. Die innige relatie, altijd gehoopt op een kind en dan geeft God een kind. En dan heb je weet, er is een moment dat ik hem moet gaan afstaan. Die intense liefde die daar eigenlijk uitspreekt. En dat kind dan ook echt af te geven. Om datgene wat je beloofd hebt, om dat ook te doen. Dat kan alleen, ik zeg je, dat kan alleen als je God echt kent. De dingen die we doen en laten, die hebben heel veel te maken met het godsbeeld wat hij heeft. Of hij een intieme kennis van de Heere God, van de Heere God kent. En die liefde tot God, dat was eigenlijk de sleutel van de moeder, die eigenlijk ook het hele leven van Samuel zou vormen. Het tweede is die liefde voor haar man. Die passie voor haar man. Weet je, de sleutel voor een harmonieus gezin is niet gebouwd. Moet je goed luisteren wat ik nu echt zeg. Want de sleutel van een harmonieus, huwelijk is niet gebouwd, een gezin is niet gebouwd voor de exclusieve liefde voor uw kinderen. Die liefde voor de kinderen, daar mag een huwelijk niet om draaien. Dat geeft geen gezonde sfeer, dat geeft geen gezonde huwelijksrelatie. Wat een huwelijksrelatie wel communiceert, is wat de kinderen zien. Dat is hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Hoe papa en mama omgaan. De lessen die ze daar leren, is zeg maar van levensbelang. Die lessen over zelfopofferende liefde. Als er zonde is gebeurd, dat er vergeving geschonken wordt. Dat je beleid en nalaat. Dat je medeleven en trouw betoont. Het moet duidelijk zijn voor de kinderen dat wie na de Heer Jezus op de tweede plaats komt. En dat is je vrouw. Dat is je man of is je vrouw. En dat geeft enorme veiligheid. Dat zijn ook de kaders om je kinderen onvoorwaardelijke liefde te tonen. En je ziet in het huwelijk over Elkana lees je dat Hanna, ondanks de problemen, die grote problemen van kinderloosheid, dat er een diepe genegenheid was in hun huwelijk. Elkana die eigenlijk door de bigamie een chaos creëert en die opvliegendheid van Peninna daar ook eigenlijk helemaal niet echt toe bijdraagt dat er harmonie is. Maar je ziet geen enkel verwijt, je ziet geen rebellie en je ziet alleen maar intense liefde van Hanna naar Elkana toe en wat ook beantwoord wordt. En wat er een grote rol speelt in het huwelijk, dat vind je eigenlijk in die eerste twee hoofdstukken, is de aanbidding van God. Het aanbidden. Het aanbidden van God. Er staat in 1 Samuel 1 vers 3, deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de Heere en voor de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Dat woord wat hier staat, neerbuigen, je neerwerpen, is eigenlijk, wordt op andere plekken wordt dat vertaald met aanbidding. Aanbidding heeft te maken met je neerbuigen, met je neerwerpen. En de Heere God een lofoffer brengen. Daar was gebed en aanbidding was de sleutel voor dit huwelijk. Wat dat huwelijk eigenlijk in al deze moeilijkheden heel sterk maakte. Het derde, dat is de liefde voor het gezin. Liefde voor het gezin. Er was niet alleen toewijding naar Elkana, maar ook naar haar kinderen. Weet je, Hanna die stond boven die kleinzielige strijd die Peninna, haar mededingster, haar tegenpool, die met dat treiteren. Ze ging geen gevecht aan met Peninna. Ook niet voor de eerste plaats. Ze maakte ook eigenlijk helemaal geen gebruik van dat Elkana haar op de eerste plaats zette met zijn liefde. Waar ze naartoe vluchtte was dat ze, zeg maar, ze vluchtte naar God toe. Maar als ze dan zwanger wordt, dan wijdt ze zich toe in de eerste 3-4 jaar, wijdt ze zich toe aan de opvoeding van haar zoon. Er staat in 1 Samuel 1 vers 22, Hanna ging echter niet mee en zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heer verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. En dat zou, zoals ik al zei, 3 tot 4 jaar eigenlijk duren. En ik heb gelezen, ook hoor je dat, dat die eerste 3-4 jaar van de opvoeding is cruciaal voor een kind. 90% van de van de persoonlijkheid wordt dan gevormd. De eerste 3-4 jaar zijn van het grootste belang voor een baby en peuter, omdat hij dan leert, wat hij dan echt leert, is liefde te ontvangen. Die onvoorwaardelijke liefde en die zorg. Je moet eerst leren ontvangen, wil je eigenlijk leren te geven. En Samuel die leert in deze eerste 3-4 jaar die onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Die voeding, die troost, die knuffels. In die jaren leer je ook vreugde te ontvangen. De vreugde en het vertrouwen te ontwikkelen. Om een gezonde identiteit te ontwikkelen door relaties met anderen. En vooral de relatie met je ouders. Spreuken 22 vers 6 zegt, leer een kind van jongs af aan de juiste weg. En het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. En zo bereidt Hanna haar zoon op een enorme roeping. Als je kijkt wat het leiderschap van Samuel eigenlijk inhoudt, dat hij de laatste rechtvaardige richter zou zijn en dat God door hem spreekt naar het volk toe, dat hij zeg maar Saul zal aanstellen en David zal zalven, dat hij zeg maar dat die koning, dat de eerste koningen zullen zijn van Israël. En ik heb wat gelezen, of ik kijk waar de enigste smet eigenlijk in zijn leven is op het einde van zijn leven, dan wil hij zijn eigen zonen als rechter aanstellen. En zijn zonen zijn helemaal niet geschikt. Zijn zonen zijn op winstbejag uit. Ze nemen het niet zo, ze namen geschenken aan, staat er in 1 Samuel 8, kunt u dat lezen, vers 1 tot en met 3. Ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. Ik moest te onherroepelijk aan denken dat hij zeg maar met 4 jaar in die tabernakel is gekomen en daar gezien heeft hoe die relatie was met Eli en zijn 2 zonen. En dat daar ook getolereerd werd en het op een akkoordje gegooid werd. Ik weet niet of dat van invloed is geweest, hoe zijn relatie met zijn zonen was. Maar als je kijkt, dan is dat eigenlijk het enigste smet die op het leven van Samuel te zien is. Maar als je kijkt van hoe verdrietig dat het moet zijn geweest om je zoon in zo'n omstandigheid achter te laten. Het was, zoals ik al zei, en daarom heb ik die achtergrond jullie verteld, het was echt een goddeloze omgeving. En ik groeide op rondom de tabernakel. Maar Hanna bleef steeds natuurlijk zo ver als de afspraken konden worden nagekomen, bleef zij Samuel bezoeken. Er staat bijvoorbeeld dat ze jaarlijks een kleine mantel voor hem maakte. En dat betekent niet dat ze alleen maar 1 keer per jaar naar de tabernakel ging om haar kind te bezoeken. Er waren minstens 3 momenten dat het gezin optrok naar Silo. Maar ik denk dat het zeker meer is geweest. 3 kenmerken wil ik met u nog lezen als afsluiting. Wat zeer kenmerkend is voor Hanna, hoe ze met haar kind eigenlijk omgang. 1 Samuel 1 vers 22 staat, Hanna ging echter niet mee, maar ze zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. Het is een immens offer wat hier gebracht wordt. En dat kan, zoals ik al zei, dat wil ik u echt op het hart, dat is eigenlijk de rode draad van deze prediking. Het heeft te maken met de genade die God haar toont in de omstandigheden en hoe God zich openbaart in haar leven. Zodat ze voor het aangezicht van de Heere verschijnt. Zodat Hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt. Het is... Hij had intens verlangen dat haar kind voor het aangezicht des Heren verschijnt en daar voor eeuwig blijft. Weet je, dat gaat natuurlijk verder als dit leven. Wat zij hier bidt is natuurlijk iets verder als alleen maar dat het gaat over de dienst des Heren hier voor dit leven. Dat hij voor eeuwig verschijnt en daar voor eeuwig blijft. Dat heeft te maken dat ze echt weet dat mensen verloren kunnen gaan. En ze weet dat als ze haar kind aan God toevertrouwt, dat ze echt bidt, Heer, neem hem in uw dienst. Maar neem hem in uw dienst dat hij voor eeuwig voor uw aangezicht verschijnt. 1 Samuel 1 vers 28, daarom heb ik ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. Wat een diep vertrouwen dat ze zegt, aan de Heere heb ik hem overgegeven. Weet je, dat doet elke ouder. Dit is heel specifiek. Dit is heel speciaal dat iemand toegewijd wordt aan de dienst des Heren. Maar dit is het gebed van elke moeder. Dat is het gebed van elke vrouw. Dat is het gebed van elke vader voor zijn kinderen. Dat hij bidt, Heere God, dat hij, ik heb hem aan u overgegeven. U krijgt de kinderen, krijgt die, ontvangt u van de Heere God, om ze als het ware, daarom heb ik ook, zeg maar, in die preek heb ik voor mezelf, toen ik klaar was, toen kijk ik altijd naar de boodschap. En dan kijk ik als, zeg maar, in een helikopterview naar alles wat God gegeven heeft. En toen zei ik, Heer, u vult onze handen om ze terug te geven aan u, zodat het tot zegen wordt voor andere mensen. En hier gaat het om een persoon. Dat de Heere God de handen vult van Hanna en dat zij hem teruggeeft aan de Heere God tot zegen voor het hele volk. En dan zie je eigenlijk wat een biddende moeder eigenlijk doet in het leven van zo'n knul. Er staat in 2 Samuel 2 vers 26, en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst. Ik vind het zo ontroerend dat er staat, zowel bij de Heere als ook bij mensen. Ik heb dat voor mezelf gebeden. Ik heb dat voor mijn kinderen gebeden. Ik heb het voor Rietje gebeden. In de niet de juiste volgorde wat ik zeg. Ik heb het eerst voor Rietje gebeden, voor mijn kinderen en toen voor mezelf. Dat we mogen groeien. Dat mijn kleinkinderen mogen groeien in de gunst des Heren. Als je daarover nadenkt, dat je mag groeien in de gunst des Heren. En dan ook bij mensen. Weet je, in deze volgorde moet het ook gebeuren. Je ziet vaak dat mensen groeien in de gunst van mensen. En dat ze zich daarna afkeren van God. Omdat ze op een standbeeld zijn gehouden. Dat ze echt verhoogd worden door mensen. En loskomen van mensen. En je ziet dan de catastrofe ook in hele belangrijke bedieningen. Dat mensen dan loskomen van God en in de gunst komen van mensen. En ze struikelen door de verleidingen. Je ziet in het leven van Samuel, zie je afgezien wat ik heb genoemd, zie je dat hij echt een totale toewijding had. Omdat hij echt erop gericht was, zonder dat hij daarvoor gebeden heeft, dat hij groeide in de gunst des Heren. Het is zo bijzonder om over het leven van Hanna te lezen, wat zij voor een invloed had op haar kind. En dat een richter geboren wordt, de laatste, zoals Samuel. Hanna wordt nog gezegend als haar kind heeft afgegeven. Ze wordt nog gezegend met 5 kinderen. Ze krijgt nog 3 zonen en 2 dochters. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel genade zichtbaar wordt in haar leven, doordat ze de juiste prioriteiten had. De prioriteiten, de passie voor God, de passie voor haar man en de passie voor haar gezin. En daar wil ik echt zo voor bidden. De uitdaging ligt er eigenlijk altijd in. In de drukte waar we in zitten, dat we in diezelfde passie leven. Dat die volgorde ook klopt. Dat die volgorde ook klopt, dat je echt de passie voor de Heere God, je intieme omgang met de Heere God, bepaalt de passie voor je huwelijk, bepaalt de passie voor je gezin. Laten we zo samen even stil zijn. Ik heb een lied gekozen, dat is een bekend lied. Het zegt... Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Bekend lied, in het Engels is het. Het is een koor wat het zingt. Geniet ervan en dan zullen we zo de dienst zo afsluiten. Maar laat zo tijdens dat lied, denk na wat u erg heeft aangesproken. En zoek echt die nabijheid van de Heer, zodat hij echt vanuit die passie voor hem in het gezin mag staan. En in het bijzonder de moeders in onze gemeente.